Wel, ik wil u vragen om uw Bijbel te openen. Johannes hoofdstuk 3, vers 31 tot 36 hoop ik vandaag te behandelen. Dus we sluiten als het ware precies zo voor ons verlof. Hoop ik Johannes hoofdstuk 3 af te sluiten. En hebben de eerste drie hoofdstukken gedaan. En ik moet eerlijk zeggen dat het mij enorm bemoedigd heeft. Ook deze verse weer, als je daaraan begint, dan vraag je je af van, Heer, wat mag ik hier uithalen? En aan het eind is mijn hart enorm bemoedigd en bevestigd. En ik hoop ook dat ik daarin u weer mee mag nemen. Met de vruchten die de Heer in mijn leven of mijn studie naar boven gehaald heeft. Ik heb het eenvoudige titel gegeven, Jezus is uniek. U wist dat, dat hebben we al eens eerder besproken. Maar in elke tekst komt er een bepaalde uniekheid naar voren. En laten we het gewoon eens lezen. En zoals u gehoord heeft, heb ik ervoor gekozen dat dit de woorden zijn van de apostel Johannes. Dat de laatste woorden die we in onze evangelie of in het evangelie van Johannes vinden. De laatste woorden van Johannes de Doper hebben we vorige week, zijn we daarmee geëindigd. Hij moet meer worden en ik moet minder worden. En dan gaat eigenlijk de apostel verder om een stuk uitleg te geven. En dit zijn zijn woorden. Wie van boven komt, is boven allen. En wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. En wie uit de hemel komt, is boven allen. En wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. En wie zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is. Want hij, die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God. Want God geeft hem de geest zonder maat. De Vader heeft de Zoon lief en heeft hem alle dingen in zijn hand gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Wel, zullen we nog een kort gebed hebben voor de prediking? Vader, wilt u zo het woord dat wij weer met elkaar willen bestuderen en ook zegenen door onze harten? En in ieder opbouwen in het allerheiligst geloof dat Jezus Christus Heer is. En hem komt toe alle lof en eer. Daarom mag uw woord openen en niet alleen opengaan fysiek, Heer. Maar mag het openen gaan in ons hart. Opdat wat niet in ons is, in ons mag komen. Opdat u, Heer Jezus, dat mag gebruiken en vrucht mag dragen ten eeuwig leven. Amen. Wel, we lezen hier eigenlijk de woorden van de apostel Johannes. En de apostel Johannes was redelijk op leeftijd toen hij dit boek schreef. We denken zo dat het geschreven is rond de jaren 80 en 90. Ik heb daar niet heel vaak bij stilgestaan in een introductie over wanneer dat boek geschreven was. Maar daar gaan we vanuit dat het zo rond de jaren 80, 85, dus dat is in de eerste eeuw geschreven was. En Johannes was daarmee ook de langst levende apostel naar wij weten. Hij is waarschijnlijk tot in de 90 geworden. En hij heeft dus ook, als je zo kan zeggen, de hele ontwikkeling meegemaakt van de verspreiding van het evangelie in de eerste eeuw. Als langslevende apostel heeft hij lokale gemeenten overal zien naar boven komen en gestalte zien krijgen. Hij heeft de verspreiding van het evangelie naar alle kanten gezien. Ja, hij heeft het gezien naar Azië toe, ja, naar Afrika en naar Europa zo gezegd, maar ook naar het noorden. Ja, wat hedendaags Rusland zou kunnen heten. Ja. En Johannes had, wat dat gaat, had hij een heel duidelijk doel bij het schrijven van zijn evangelie. We hebben dat eerder genoemd, maar ik wil het toch even noemen, ook vanochtend weer. En dat vinden we in hoofdstuk 20, vers 30 en 31. Jezus nu heeft de aanwezigheid van zijn discipelen nog wel vele andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Zie dus, Johannes heeft een hele duidelijke visie bij het schrijven van dit evangelie. En dat zal natuurlijk ook die rijkdom van zijn ouderdom, van zijn leeftijd en van de kennis die hij had van hetgeen wat hij gezien had in zijn tijd. Ja, dat hij de gemeenten heeft zien ontwikkelen, maar ook dat hij daarmee de gevaren van de gemeente en de dingen die binnenslopen al heeft kunnen waarnemen. Dus dat lezen we vaak ook bij Paulus zijn brieven, die schreef om dingen te corrigeren of om een richting te geven. Wel, in zekere zin doet Johannes dat ook. Ja? Dat Johannes niet alleen maar een duidelijk doel heeft wat we hier lazen, maar dat hij ook oog heeft voor waar het evangelie bedreigd wordt. Ja, als een rijp en een wijze apostel is hij daar, neemt hij dat ook mee in zijn schrijven. En Gods geest heeft dat ook zo hierop geschreven in dit gedeelte van vandaag. Zie, Johannes is een evangelie die geeft meer richting aan wie Jezus is en wat voor plaats hij heeft. Niet zozeer de verhalen, die vind je in de synoptische Matthäus, Marcus en Lucas. Daar vind je veel meer wat Jezus gedaan heeft. En als we dan hier kijken, dan in het evangelie, dan vinden we ook af en toe aanwijzingen dat het grote gevaar die Johannes zag aankomen, is dat het oog van Christus werd afgehaald. En dat is eigenlijk wat we ook zien in de kerkgeschiedenis. Wat daar gaat, kun je zeggen dat Johannes als het ware al een stuk van de kerkgeschiedenis zag komen. Hij had een heel kort stukje en hij wist van, dit zijn de bedreigingen. Dat is hetgeen waar ik mij op moet richten. Dat is hetgeen wat belangrijk is. Ja? En elke gemeente doorheen de kerkgeschiedenis die de ogen afgehaald heeft van Jezus Christus, zorgde ervoor of veroorzaakte dat een ander persoon centraal kwam staan. Ja? Of je zou kunnen zeggen een ander voorwerp centraal kwam staan, of andere belangrijke dingen centraal kwamen te staan, of andere geestelijke dingen centraal kwamen te staan. Zie? Elke keer wanneer de gemeente de uniekheid van Christus uit het oog verloor, werd dat vacuüm, die holte als het ware, opgevuld met allerlei andere religieuze activiteiten. En dat is waarom Johannes eigenlijk ook schrijft, en niet alleen in de tekst van vandaag, maar eigenlijk is een hele evangelie, zou je twee woorden kunnen omschrijven. Christus alleen. Christus alleen. Dat is een beetje de centrale boodschap van het Johannes-evangelie. Dat is waar de strijd lag. En we zagen het eigenlijk vorige week al. Denk maar even met me mee terug naar de preek van vorige week. Dat de discipelen van Johannes bij Johannes kwamen en zeiden van, hey, die ene die bij u was aan de overkant van de Jordaan, die is zo succesvol dat iedereen op hem afgaat. Die staan dus eigenlijk al negatief te kijken over de centrale plaats die Jezus inneemt. Of in gaat nemen. Dat Jezus de hoofdrol opeist, is voor hun iets negatiefs. Wat deze discipelen eigenlijk doen, deze plaatsen feitelijk al voorwerpen of zaken, zo kan ik het misschien beter omschrijven, zaken in de buurt van Jezus, zodat Jezus wat in de schaduw komt te staan. En niet meer in het volle licht. Het licht was als het ware gedimd. Wel, als wij dan in de geschiedenis van de kerk kijken en we komen bij het punt van de reformatie, waar Johannes natuurlijk een enorm, bedoel ik ook het boek Johannes, een enorme belangrijke rol in gespeeld heeft. Wel, tijdens de reformatie was feitelijk het evangelie en de rol van Jezus Christus, ja, de plaats van hem was bedolven en begraven onder een dikke laag van traditie en religie. Ja? En feitelijk zou je de reformatie kunnen omschrijven als een archeologische opgraving van Christus. Ja, doorheen de eeuwen was de levende opgestane Heer opnieuw begraven. Nou, niet in een graf waar een steen vol gerold was, maar allerlei zaken werden voor Christus geplaatst, werden naast Christus geplaatst. En veroorzaakte niet alleen schaduw, maar zelfs zo dat er iemand voor ging staan. En dat was ook waarom de reformatie zo scherp was naar bijvoorbeeld de rol van de paus. Want de paus noemde zich plaatsvervanger van Christus op aarde. Wat was het gevolg? Dat alle ogen gericht waren op de paus. En niet op Christus. Feitelijk was de paus voor Christus gaan staan en was Christus compleet uit het zicht verdwenen. En dat was ook waarom ze zo scherp waren, de mensen van de reformatie, naar de paus als persoon en de rol die hij daarin vervulde. En daar zien we ook dat feitelijk zo Christus begraven werd door allerlei religieuze tradities. En alles wat Johannes de Doper eigenlijk deed was... Nee, laat ik het zo zeggen. Alles wat we moeten doen en alles wat Johannes de Doper ook deed, want daar gaan we zo nog even naar terug, was om alles voor Christus en naast Christus weg te halen, om hem zoveel mogelijk te laten schitteren. Hij moet meer worden, daar eindigde Johannes de Doper mee, en ik minder. Dat was zijn levensmotto, en eigenlijk moet dat ons levensmotto zijn, dat is het levensmotto van ons als gemeente. En Johannes doet dat op twee manieren, Johannes de Doper. Als eerste ging hij wegkappen, dan moeten wij, maar laat ik even naar Johannes, kapt hij alles weg wat het zicht op Christus belemmert. Hij nam zijn discipelen vorige week, wat we gezien hebben, eigenlijk mee naar wat weggekapt moet worden. Alles moet weggekapt worden wat schaduw veroorzaakt op Christus. En sommige waren misschien wel hele goede geestelijke zaken, als de reiniging, waar ze het over hadden. Maar als die zaken niet weggekapt worden, dan zullen ze op een gegeven moment Christus overwoekeren. Dan zullen ze zo gaan groeien als een klimop die overal maar overheen groeit en op een gegeven moment compleet bedekt wat daar stond. Dat was wat Johannes de Doper ook zei, ik moet minder worden. Zie, dat is het wegkappen van alles wat noodzakelijk is. Het wegkappen van de begroeiing. Wat het zicht op Christus belemmert. Maar de tweede facet wat Johannes eigenlijk doorvoerde was, hij moet meer worden. Het is niet alleen het wegkappen van hetgeen wat in de weg staat en schaduw veroorzaakt. Het is feitelijk Christus naar voren halen. De uniekheid van Christus centraal zetten. Een stap verder gaan door Christus als het ware vooruit te zetten. Om een enorm verschil te creëren. En Christus als het ware in de spotlight, om hem zichtbaar te maken. En dat betekent niet alleen de rest weghalen, maar hem naar voren te halen. De spotlight erop te zetten, te zetten van Christus alleen. En dat is eigenlijk wat we in de tekst van vandaag vinden. Het is feitelijk die uitwerking van hetgeen waar Johannes de Doper mee eindigde, van hij moet meer worden. Hij moet meer worden. Om Jezus zijn unieke positie te verduidelijken, geeft Johannes de Apostel nu een verheldering en een verduidelijking van wat dat nu is. Hoe moet Christus meer worden? Wel, in ieder geval zo, dat wij in ons leven niet alleen nagaan waar Christus in de schaduw komt te staan, dat hebben we vorige week gehad. Vandaag gaan we daar een stapje verder, zodat wij hem ook op een unieke hoogte zetten, zou ik zelfs willen zeggen. Ja? En een unieke plaats geven. En een spotlight op hem zetten. En Christus alleen zien. Dat is het motto van ons hele bestaan. Het is aan de ene kant, wij moeten minder worden, maar hij moet meer worden. In ons denken, in ons doen, in ons dagelijks leven, in alles wat we zijn en hebben. En Johannes begint daar op een hele bijzondere manier mee. Hij begint met de unieke oorsprong van Christus. Gaat u maar eens met mij mee naar vers 31 van hoofdstuk 3. En hij begint er als volgt. Wie van boven komt, is boven allen. En wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Maar wie uit de hemel komt, is boven allen. Nu, we hebben lang stilgestaan bij Johannes hoofdstuk 3 vers 16. En we hebben daar eigenlijk Gods liefde zo besproken dat God heel dichtbij komt. Dat Jezus benaderbaar is. Dat hij gezonden was. En dat hij een gezicht was van Gods liefde. Maar wat Johannes nu doet, de schrijver van het evangelie, die plaatst Jezus op een enorm hoog voetstuk. Want hij spreekt hier over het feit dat Jezus een heel andere origine had. Uit een heel ander gebied kwam. Uit een heel ander domein. Leefde in een heel ander domein waar geen mens geweest is. En dat is boven. Wie van boven komt. En dat spreekt over de Heer Jezus. De Heer Jezus komt van boven. En aan het eind van dit vers lezen we dan ook wat uit de hemel komt. Boven is hetzelfde eigenlijk als de hemel. Nou, soms vragen we ons wel eens af van, ja, bestaat er een hemel? Wel, hier is het bewijs. Jezus komt er vandaan. Jezus is daar vandaan gekomen. En van boven, zoals het hier staat, wie van boven is, omschrijft feitelijk hetzelfde van wie uit de hemel komt. En er straalt ook een bepaald gezag uit van het geheel. Als u uw Bijbel open heeft, Johannes hoofdstuk 3 vers 27. Een mens kan niets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is, zei Johannes de Doper. En de hemel is een synoniem voor God. Ja, de hemel is in dat opzicht de plaats waar God woont. In de ruimste zin van het woord is dat de locatie, als we het zo eenvoudig kunnen omschrijven, waar Christus vandaan kwam. Er is dus een bepaald gezag. Als de hemel het niet geeft, kunnen we het niet ontvangen. Kunnen we het niet aannemen. Of Jezus voor Pilatus, waar Pilatus tegen Jezus zegt, weet je niet wat voor macht ik heb? Waarvan Jezus zegt tegen Pilatus in Johannes hoofdstuk 19 vers 11, u zou geen enkele macht tegen me hebben als het u niet van boven gegeven was. Zie, de hemel geeft bevoegdheid, de hemel geeft macht. En daarmee is de hemel een unieke plaats. Dat maakt Jezus uniek. Hij is de enige van boven die gekomen is. Hij is de enige van boven die gekomen is op deze wijze. Maar Johannes legt nog een groter contrast aan. Dat Jezus niet alleen een unieke woonplaats of een unieke oorsprong heeft. Hij zegt ook nog wat over de rest van de mensheid. Kijk maar eens in het vervolg. Of eigenlijk wat ertussen zit. Wie uit de aarde is, is uit, of wie uit de aarde is, is uit de aarde. En spreekt uit de aarde. En wat Johannes daar eigenlijk wil zeggen is, Christus is van boven, die komt van een heel andere origine. Die komt van een heel ander domein. We kunnen niet eens zeggen een andere planeet. Want het ligt, naar wij weten, daarbuiten. De hemelen der hemelen, waar God is, zit buiten de schepping. Maar het contrast en de uniekheid van Christus maakt Johannes groter door te zeggen, wat uit de aarde komt, is uit de aarde en spreekt van de aarde. Nou, in zekere zin spreekt dit over de hele mensheid. Alle mensen. Ja, het contrast tussen de mens, Jezus Christus, Gods Zoon, waarachtig mens en waarachtig God. Beter gezegd zelfs in andere volgorde, waarachtig God en waarachtig mens. Kwam uit de hemel. En voor de rest, alles wat uit de aarde is, van de aarde, is uit de aarde. De hele mensheid, maar in het speciaal, natuurlijk in de context, spreekt het over Johannes de Doper. Hoe groot dat hij ook was, hoe belangrijke positie hij ook had, hoe geweldig zijn rol was als voorloper, als het ware, van de Messias. Zoals Jezus in Matthäus 11:11 ook gezegd had, onder degene die uit de vrouwen geboren is, hè, wie uit de aarde is, ja, is er geen grotere dan Johannes de Doper. Johannes de Doper, zijn geboorte was opmerkelijk. Zijn groei was bijzonder. Zijn groei naar volwassenheid. Maar hij kwam niet van boven. Er is een enorm verschil, een enorm contrast tussen Jezus die van boven is en Johannes de Doper die van de aarde is. Jezus kwam van boven. Hij kwam uit de hemel. Dat was het domein als het ware waar Jezus vandaan kwam. Een onoverbrugbare kloof tussen hemel en aarde. Maar ik geloof nog groter. Want wat had Johannes daar nog meer over te zeggen? Wie van boven komt, is boven allen. En wie uit de hemel komt, is boven allen. Boven allen. Ja, dus het is niet alleen dat Johannes en de hele mensheid lager is, maar uit de aarde is. Het is dat Christus niet alleen uit een heel ander domein komt. Christus zijn glorie, majesteit en heerlijkheid is ook nog eens zo groot dat hij boven allen is. Zijn gezag overstijgt alles. Zijn heerschappij is over alles en iedereen. Dit is de hoogverhevenheid van Jezus Christus. Zijn uniekheid, zijn unieke oorsprong. Dat maakt ook dat Jezus een unieke getuige was. Zie, zijn unieke oorsprong maakte dat hij een unieke getuige was. Dat is vers 32. En wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Zie, als we kijken naar getuigen, waren er eigenlijk in het Oude Testament altijd de profeten, er waren getuigen van God. God had hen gezonden om te verkondigen de grote daden Gods. Ja, om voor hem te spreken. Om zijn boodschap te verkondigen aan zijn volk. Dat vinden we bijvoorbeeld in Jeremia hoofdstuk 1 vers 4. Waar de profeet de boodschap krijgt en dit staat er dan. Het woord van de Heere kwam tot mij. En dan in vers 17. U dan, omgord uw middel, sta op en spreek tot hen alles wat ik u gebieden zal. Zie, een profeet was uit de aarde, maar sprak Gods woorden. En de laatste profeet was dan Johannes de Doper, die ook de grote daden van God verkondigde, maar allemaal hadden ze één ding gelijk. Ze waren volledig van God afhankelijk voor hun informatie. Het moest dan uit de hemel gegeven worden. En in zekere zin hadden ze dus tweedehands informatie. Zij waren niet de bron. Zij konden alleen maar vertellen wat ze gehoord hadden. Ze ontvingen alleen maar de woorden van God die ze op dat moment konden spreken. En als de Heer hun verstand niet opende, konden ze het ook niet begrijpen wat ze zeiden. Maar kijk eens wat er in dit vers staat. Dat Jezus een unieke oorsprong had veroorzaakt doordat hij een unieke getuige was. En dat vinden we hier. Want wat lezen we hier van de Heer Jezus? Wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. Zie, Christus is een getuige van hetgeen wat hij zelf gezien heeft en wat hij zelf gehoord heeft. Zie, Christus, in alle eeuwigheden was de Heer Jezus Christus in de hemel aanwezig. Vader, Zoon en Heilige Geest in volledige harmonie van voor de grondlegging van de wereld was daar de volmaakte drie-eenheid in de hemel aanwezig. Niemand hoeft te vertellen aan Jezus Christus wat het in de hemel is. Hij heeft eerst in hand informatie. Hij heeft het gehoord. Hij heeft het gezien. Zoals hier ook staat. Wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. Jezus heeft persoonlijke informatie. Is een ooggetuige. En laat me wel wezen, als je ergens waarde aan kan hechten, dan is het een ooggetuig. Iemand die zegt, ik heb het zelf gezien. Ik heb het zelf gehoord. Niet via, niet tweedehands, zelf. Uniek. Zie, en daarmee is Christus een waar ooggetuige van een hemelse boodschap. Hij kwam uit de hemel. Hij had het gehoord in de hemel. Hij had het zelf gezien in de hemel. En dat was de boodschap die hij ook bracht. Wat hij gezien en gehoord had, verkondigde hij. Daarin ligt de betrouwbaarheid van zijn getuigenis. Zie, de betrouwbaarheid van het getuigenis van de Heer Jezus, of van zijn getuigen, hangt niet af of het aangenomen wordt. Zie, Jezus was een betrouwbare getuige omdat hij het gezien en gehoord had. Wat staat er dan achter in het vers 32? Zijn getuigenis neemt niemand aan. Zie, dat niemand het aanneemt, maakt het getuigenis, of maakt de getuige niet onbetrouwbaar. En waarom zeg ik dat? Omdat de betrouwbaarheid van zijn getuige, als getuige, niet afhangt hoeveel hem aannemen. Of Christus, hoeveel mensen er eigenlijk voor Christus zijn en voor hem stemmen, maakt zijn getuige, zijn ooggetuige en het feit dat hij daar uit de hemel komt, de unieke getuige, maakt hem niet meer of minder waar. Jezus als getuige, die getuigt. En velen nemen het niet aan, want die luisteren naar andere getuigen. Die zeggen, dat is niet waar wat de Heer Jezus zegt. Jezus is geen betrouwbare getuige. Dan kunnen we hier zeggen, en dit is wat Johannes zegt. Er is er maar één uit de hemel gekomen. Er is er maar één van boven gekomen. Die heeft een boodschap wat hij gezien en gehoord heeft. Hij is een unieke getuige. Met een uniek getuigenis. Leest u maar verder. Wie zijn getuigenis aangenomen heeft, en dan zien we gelijk dat het punt in vers 32 niet is dat niemand het aanneemt, maar een algemene stelling. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Een algemeen statement. Maar hier gaan we verder dat het getuigenis van Jezus uniek is. En dat willen we ook laten zien. En dat is wat Johannes de apostel ook doet, de schrijver van het evangelie. Die maakt Jezus uniek in zijn oorsprong, waar hij vandaan komt. Een unieke getuige. Maar ook een uniek getuigenis. Wie zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft ermee bezegeld dat God waarachtig is. En wat is nou het bijzondere van het unieke hieraan? Dat zit hem als het ware ook al in de woorden van zijn getuigenis. Het was dat unieke getuigenis wat de Heer Jezus gaf op basis wat hij gezien en gehoord had. En wat staat er als een mooi? Wie zijn getuigenis aanneemt, heeft de getuige als het ware aangenomen. Wie het getuigenis van Jezus aanneemt, neemt aan dat hij een betrouwbare getuige is. Dat hij zegt wat hij zegt en dat het zo is. Dat Jezus niet liegt, maar dat Jezus altijd de waarheid spreekt wat hij gezien en gehoord heeft. Zie, wie zijn getuigenis aanneemt, heeft aangenomen dat Jezus van boven is. Heeft aangenomen dat hij een hemelse boodschap heeft. En dat hij een unieke getuige is. Maar die heeft ook bezegeld dat God waarachtig is. En bezegeld wil eigenlijk zeggen, vroeger hadden ze een stempel. Dat kon van ijzer zijn of van klei. En dan konden ze in de klei, in de verse klei, konden ze een stempel drukken. Of in de was konden ze een stempel drukken. Dat hadden ze ook wel een ring voor. Om in de was of in de klei een stempel te drukken waar iets mee verzegeld werd. Waar iets mee, als het ware, een stempel van echtheid gegeven werd. Nou, dat is eigenlijk wat hier bedoeld wordt. En straks denk ik, als het in de praktijk wat uitgelegd, dan begrijpt u ook wel wat Johannes hier bedoelt. Maar wie het getuigenis van Jezus heeft aangenomen, neemt aan dat de woorden van boven zijn. Neemt aan dat de woorden uit de hemel zijn. En die bezegelt daarmee dat wat Jezus verteld heeft over zichzelf en over de Vader, dat dat waar is. En die bezegelt feitelijk dat God één is. Dat wat Jezus zegt, dat dat ook voor de Vader geldt. Dat wat Jezus getuigt, overeenkomt met de Vader. Dat de Vader en de Zoon één zijn. Als het getuigenis van Jezus betrouwbaar is, dan is God ook betrouwbaar. Oftewel, wie de één aanvaardt, verzekert ook de ander dat God waarachtig is. Eigenlijk heel bijzonder, hè? Wie de getuige aanneemt als betrouwbaar, verzegelt de betrouwbaarheid van de Vader. En eigenlijk is het heel praktisch. Nou, laten we het eens uitleggen. Als we naar de praktijk gaan, dan denk ik dat u het ook wel goed kan volgen. Dat dit een uniek getuigenis is. Want soms horen we zeggen, mensen die zeggen van ik geloof. En ik geloof dat God bestaat. En ze zien zichzelf meer als een gelovige zonder dat ze iets weten van Jezus. Soms zelfs geen enkel interesse hebben in de Heer Jezus. Jezus als getuige, zoals Johannes dat hier formuleert, totaal negeren. Of geen weet van hebben. Misschien niet eens bewust aan de kant zetten, maar gewoon nooit van gehoord hebben van Jezus als de waarachtige getuige, de unieke getuige uit een unieke oorsprong. Met een unieke boodschap. Maar die mensen die dus zeggen van ik geloof in God, maar ik ken Jezus niet, worden hier ontmaskerd. Want iemand kan zeggen dat God bestaat. Iemand kan zeggen dat God echt is. Hij kan het in zijn hart geloven. Maar hier, wat zegt Johannes? Dat alleen maar verzegeld of bezegeld wordt door iemand als die het getuigenis van de Zoon aanneemt. Zie, het getuigenis van de Zoon aannemen brengt ons tot de waarachtigheid van de Vader. En niet andersom. Het is niet zo dat ik geloof in God en dan kom ik wel tot Christus. Ik heb hem als tweede nodig. Ja, ik geloof wel in God en ik heb van Jezus gehoord, maar nee, ik geloof echt in God. Dat is de omgekeerde wereld. Dat is het getuigenis. Dan laat ik het anders zeggen. Jezus geeft een heel ander getuigenis. Jezus zegt, wie mijn getuigenis aanneemt. Of dat zegt Johannes eigenlijk, hè, hier in deze verse. Wie zijn getuigenis, wie het getuigenis van Jezus aangenomen heeft. Die getuigt ermee dat God waarachtig is. Het is via Christus komen wij tot de Vader. Zie, niet door Gods naam te noemen, bevestigen we dat hij waarachtig is. Niet door Gods te erkennen dat hij bestaat. Dat wij het verwoorden, maken wij God waarachtig. Nee. Wie het getuigenis van de Heer Jezus aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is. En dat is eigenlijk wat dit ook brengt. Dat het getuigenis van de Heer Jezus aannemen, betekent gelijk dat er een deur aan theologische waarheden achterweg komt die we ook bevestigen. Wie zich verbindt aan de woorden van Jezus Christus, neemt standpunten in ten aanzien van andere theologische en essentieel theologische concepten. En in dit geval de waarachtigheid van God. Of, eenvoudig, wie het getuigenis van Jezus aanneemt, neemt de geloofsbelijdenis aan. Zie, het getuigenis van Jezus leidt ons in waarachtigheden van God zelf. Het een is verbonden aan het ander. Wat een uniek getuigenis, is het niet? Het is niet zomaar een getuigenis die we van horen zeggen hebben, die iets doet op zichzelf. Nee, het getuigenis van Christus aannemen opent een deur en verzegelt in ons. En wij bezegelen daarmee dat God waarachtig is. Een theologische samenhang. Dat is het getuigenis van Jezus Christus. Heeft u het getuigenis van Jezus Christus aanvaard? Spreekt u? Of je, hè, kinderen, tieners. Jullie horen over God, jullie horen over Jezus. Jullie hebben misschien wel gedachten van, ja, we geloven wel in God. Ik hoop dat je begrepen hebt. Dat als je je vertrouwen niet stelt op Jezus Christus, die uit de hemel gezonden is, als een waarachtige getuige van wat hij gehoord en gezien heeft, die een getuigenis heeft van zichzelf als de Zoon van God. En we zijn er nog niet door, want de getuigenis komt ook nog. Wat we vinden in zijn woord. Als je dat getuigenis niet hebt aangenomen, dan ga je verloren. Ook al heb je je mond vol en spreek je over God. Het is Christus en Christus alleen. Proeft u het? Voelt u het? Voel jij dat ook, jongen, meisje? Maar Jezus was nog in een ander facet uniek. Want hij was uniek toegerust. Vers 34. Want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God. Want God geeft hem de geest zonder maat. En wederom, er is een enorm contrast wat Johannes hier neerlegt. Wie de Bijbel een beetje kent, en laten we dicht bij huis blijven. Ik kan naar het Oude Testament gaan, dan maak ik waarschijnlijk nog even een algemene opmerking over. Maar dichter bij huis, Johannes de Doper. Ja, wie naar Lucas 1 vers 15 gaat, die kan dan lezen dat Johannes... Dat de vader van Johannes, Zacharias, te horen kreeg dat, ik lees het gewoon even, dat hij groot zal zijn voor de Heere. Dat was de vader van Johannes de Doper, krijgt te horen voor de geboorte, bij de aankondiging van de engel, te horen dat hij groot zal zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken en hij zal al van zijn moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. Dat was bij de aankondiging van de geboorte van Johannes. Voordat Elisabeth ook nog een zwanger was. Het is bijzonder, want dit wordt niet vaak gezegd. Johannes de Doper was eigenlijk als profeet toegerust. Vanaf de moederschoot was hij apart gezet. Maar, wat lazen we net in het voorgaande vers, het eerste vers? Dat wat uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Zie, de beperking die Johannes de Doper had in zijn leven waren nog steeds beperkingen. En wat ik daarmee bedoel, hij was nog steeds zwak en beperkt. Hij was niet volmaakt. Hij sprak de woorden van God, maar hij sprak ook woorden van hemzelf. Zie, elk mens, hoe goed en bekrachtigd ook door Gods geest, heeft altijd nog de begrenzing van de onvolmaaktheden van zijn eigen leven en lichaam erbij. En in dat geval zou je kunnen zeggen, elke gelovige, u en ik, die bepakt zijn met de Heilige Geest, hebben in zekere zin de geest in volheid gekregen. En Gods geest is gewillig. Maar onze onvolmaaktheid, onze zonden zijn de begrenzing en zorgen voor de begrenzing. Zie, het is zo onze mensheid die nog onvolmaakt is. Onze hebbelijkheden. Onze deel wat nog niet verlost is. Wat nog verlost moet worden. Waar ons een hindernis is, dat Gods geest maximaal door ons heen kan werken, als het ware. In het Oude Testament werden ook mannen en vrouwen, met name dan mannen, toegerust voor een speciale rol en een taak. Maar het was beperkt voor die taak, voor die toerusting. En hier is Jezus uniek bepakt, want wat lezen we hier? Hij die door God gezonden is, of die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft hem de geest zonder maat. Je zou kunnen zeggen, voor alle beperkingen die wij kennen, had Jezus geen last van als mens. Gods geest kon maximaal in hem en door hem werken. De Gods geest kwam maximaal tot het recht in de Heer Jezus Christus, waar geen enkele beperking was zoals wij die hebben. En de onderlinge relatie tussen Vader, Zoon en Heilige Geest kwam volmaakt tot zijn recht toen Jezus hier als getuige was. En Gods geest kon ongehinderd, onbegrensd door Christus heen werken, zonder limiet betekent het woord zelfs, zonder maat. Jezus' leven was constante getuigenis en zijn woorden waren altijd woorden vervuld van Gods geest. En daarmee was Jezus uniek toegerust. Geen enkele profeet kon dat claimen, geen enkele gelovige kan dat claimen. Het was een unieke oorsprong van een unieke getuige met een unieke boodschap die uniek toegerust was. Jezus alleen. Maar ook een unieke positie. Vers 35. De Vader heeft de Zoon lief en heeft hem alle dingen in zijn hand gegeven. Hier sta ik misschien wat korter bij stil. Maar Jezus heeft een unieke positie bij de Vader. Een positie die niemand anders kan claimen. De Vader, en we hebben dat eerder ook al gezien, de Vader heeft de Zoon op een unieke wijze lief. Ja, in zekere zin een onvergelijkbare liefde. Maar die liefde die de Vader heeft voor de Zoon garandeert dat hij alles aan de Zoon gegeven heeft. Dat hij alle dingen in zijn hand gegeven heeft. Jezus heeft alles van de Vader gekregen. Hij heeft alles ontvangen van wat in de hemel en op aarde is. Alles ligt in de hand van de getuige. Alles ligt binnen handbereik van de Zoon. Alles ligt onder zijn controle en zijn beheer. Alles. Elke ziel. Elke gedachte. Elke vogel. Elke vis. Elke atoom. Elke planeet. Elke lichtstraal in het universum. Elk geluid wat er galmt. Alles ligt onder zijn controle. En is binnen zijn handbereik. Matthäus 28, 18. In de grote opdracht. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Wat een oneindig contrast met ieder die ooit geleefd heeft. Wat een contrast met u en mij. Dat Jezus Christus een unieke positie heeft, dat alles aan hem gegeven is. Alles. Maar dat is de verklaring ook. Wat leidt dat Jezus een uniek onderscheid veroorzaakt. Vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Zie, alles aan Jezus is uniek. Daarom is het ook Jezus alleen. Het is niet alleen wegkappen van wat schaduw veroorzaakt. Het is hem ook naar voren halen, hem op een voetstuk zetten als de enige die uit de hemel kwam. De enige getuige die kon getuigen wat hij gezien en gehoord had. En een boodschap, als je die aanneemt, dan bezegel je ook alles wat erachter zit van de Vader en wat daar van hem waar is. Hij is uniek bepakt en beverkrachtigd, zodat dat Gods geest het alles door hem kon bewerken wat noodzakelijk was. En daarmee had hij een positie gekregen, dat hij van de Vader en de liefde van de Vader alles mocht ontvangen. Alle heerschappij. Zodat hij als enige die werkelijk boven alles is en over alles heerst, een uniek onderscheid plaatsvindt op basis van deze unieke Jezus. Zie, elke profeet, elke rabbi, zoals Jezus ook wel genoemd wordt, of andere leraren, Johannes. Ja. Maar elke leraar, elke rabbi, elke apostel, elke profeet in de Bijbel, dat waren mannen die verwezen naar God. Elk woord wat ik spreek is niets anders dan dat ik u verwijs naar God, dat ik u laat richten op Jezus Christus, want door hem en in hem en tot hem heeft u toegang tot het eeuwig leven en tot de Vader. Alles wat ik u poog te vertellen moet uit het woord komen. Alles wat de profeten en de apostelen ontvingen, dat ontvingen zij op dat moment van God. En zij verwezen naar hun Heer. Want sommigen namen de woorden van de profeten en de apostelen aan en sommigen niet. Dat onderscheid van waarom ze het aannamen lag niet in de apostelen, lag niet in de profeet. Als u mijn woorden aanneemt of niet, dat ligt niet aan mij. Ik maak dat onderscheid niet. Dat heeft niets met mij persoon te maken, of niets met apostelen, of niets met de profeten te maken. Of boodschappen werden aangenomen of niet, of het woord van God wordt aangenomen of niet. Bij Jezus is het anders. Zie, profeten wezen naar de weg. En Jezus is de weg. De profeten en apostelen verkondigden de waarheid, zoals ik dat poog te doen. En Jezus is de waarheid. Zie, de profeten en apostelen gaven zicht op de eindbestemming. Maar Jezus is de eindbestemming van een ieder van ons. De apostelen en profeten getuigden van verre. En Jezus is de getuige. Hij is het getuigenis. En dat maakt ook dat het onderscheid dat Jezus brengt uniek is. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Zie, dat is het geweldige goede nieuws. Dit is Jezus alleen. Dit is die unieke getuige die uit de hemel kwam met een unieke boodschap, die uniek bepakt was, die een unieke positie heeft. Wie die boodschap aanneemt, u aan de andere kant, neem het aan. Christus en Christus alleen, en u heeft eeuwig leven. Daar is het. Vertrouw op de Heer met heel je hart. En u zal eeuwig leven ontvangen. Wie in de Zoon gelooft, staat zo mooi hier, heeft eeuwig leven. Die wordt beloond met het eeuwig leven. Die wordt verlost uit de duisternis. En die wordt bij Christus gebracht. Dat is het positieve in dit vers. Dat is het positieve onderscheid wat Christus maakt. En wat is het negatieve? Wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Interessante woordspeling. Wie in hem gelooft, heeft eeuwig leven. Je zou verwachten wie in hem niet gelooft. Nee. Wie hem ongehoorzaam is. Wie de Zoon ongehoorzaam is, staat hier. En dan zie je dat eigenlijk geloof en gehoorzaamheid erg nauw verbonden zijn. Heel nauw verbonden zijn. Wie in de Zoon, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Wie de enige getuige, Jezus Christus, ongehoorzaam blijft, die hem op geen enkele wijze wil gehoorzamen, wiens wiens leven hem lief is. Die niet naar het licht wil gaan, maar eerder in het duister wil blijven. Die niet wil dat zijn zonden zichtbaar worden gemaakt door het woord van God. Die zal het leven niet zien. Die zal, zoals hier staat, in het duister blijven. Die zal het leven niet zien. Die zal in het duister blijven. Die zal onder de toorn van God blijven. Misschien wel goed om dat hier zo te melden. Dit zijn de mensen die Christus verwerpen. Die hem ongehoorzaam zijn. Die van hem gehoord hebben, maar bij hem vandaan gaan. Dan zeg ik, ik wil er niks mee te maken hebben. Ik leef mijn eigen leven. Ik bepaal wat ik met mijn leven ga doen. Terwijl in het voorgaande we net gezien hebben dat allem in hemel en aarde, dat alles aan de Zoon gegeven was. Zie je, wat doet geloof? Geloof buigt voor zo'n grote en unieke Heer. Maar in ongehoorzaamheid komt daar een competitie. Om te zeggen van, ik bepaal wat ik wil. Ik bepaal waar ik heen ga. Ik bepaal wat het doel van mijn leven is. Ik bepaal wat ik wil, waar ik heen ga. En dan zegt Johannes, wie ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Nou, misschien wel even goed, oh wacht even, maar de toorn van God blijft op hem. Nou, misschien wel even goed, de toorn van God rust niet op iemand, omdat hij het getuigenis van Jezus niet aanneemt. Het is niet zo dat iemand onder Gods toorn komt als die Jezus verwerpt. Zie, dat wordt nog wel eens gedacht, zo van, ja, als je Jezus verwerpt, dan kom je onder Gods toorn. Nee, het betekent hier dat hij blijft onder Gods toorn. Als hij de enige verlosser verwerpt. En dat is ook logisch, want Jezus is de enige die de hele mensheid, die in duisternis leeft, dat niemand, wat lazen we zo straks, niemand had hem aangenomen. Ja? Niemand nam zijn getuigenis en zijn getuigenis neemt niemand aan, vers 32. Zie, dat was de algemeen statement. Dat is de mensheid. Het is alleen degene die Christus, die in hem gelooft, uit de duisternis gehaald wordt. Onder de toorn van God vandaan gehaald wordt. Zie, iedereen die leeft, leeft onder Gods toorn. Dat is het punt hier. Dat degene die Christus ongehoorzaam is, die blijft onder Gods toorn. En daar hebben we het eerder over gehad, dat God zowel zondaren lief heeft, als dat zijn toorn op hen rest. Voor ons niet te volgen, maar dat is heel duidelijk wat de Bijbel leert. Maar het staat hier zo mooi, dat Christus de enige weg is om onder de toorn van Vader vandaan te komen. En eeuwig leven te ontvangen. Eeuwig leven is leven waar je niet onder de toorn van God valt. De enige uitweg. Zie, dat is het getuigenis van Jezus. Wie in hem gelooft, eeuwig leven ontvangt. Jezus is de enige verlosser om de mensheid te verlossen onder de toorn van God vandaan. Maar hij was de enige, de unieke die van boven kwam. De waarachtige getuige met een boodschap. Dat als je die aanneemt, dan waarachtig, dan verklaar je en bezegel je dat God waarachtig is. En zijn woorden waren waar en zuiver en puur, want hij was bekrachtigd door Gods Heilige Geest. En hij heeft een unieke positie dat alles aan hem gegeven is. En een ieder die in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En dat is wat je hier vindt. Wie de Zoon gehoorzaam is, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie in hem niet gelooft, die blijft onder de toorn van God. Die komt daar niet onder. Het hele verhaal, die komt daar niet onder vandaan. Die verwerpt de enige uitvlucht, de enige uitweg, de enige verlosser. Wie de getuigenis van Jezus Christus, die van boven gekomen is, niet aanneemt, sluit voorgoed de deur naar het eeuwige leven. Hoort u dat? Wie het getuigenis van Jezus Christus niet aanneemt, sluit voorgoed de deur naar het eeuwige leven. Blijft onder Gods toorn en oordeel. Komt niet in neutraal terrein terecht, in niemands land. Nee, hij is al onder Gods toorn en daar blijft hij. Gelooft u dat Jezus Christus uit de hemel gekomen is? En dat hij boven allen is? Gelooft u dat zijn getuigenis waar is? Heeft u zijn getuigenis aangenomen? Gelooft u dat Jezus alle macht heeft en alles ontvangt? Gelooft u in hem? Dan kan ik zeggen, dan heeft u eeuwig leven. Maar als u Jezus niet centraal zet, als u Jezus niet alleen heeft als getuige, dat u zijn getuigenis niet aanneemt, dat u een andere weg denkt tot de Vader te komen. Op een andere manier de Vader waar en waarachtig denkt te verklaren. En uw vertrouwen in God te kunnen hebben. Dan bent u fout. Dan moet u zich bekeren. Dan is dit de dag. Dan is dit het moment. Dan is het nu de tijd. Want er is geen andere naam aan de mensheid gegeven onder deze... op deze wereld dan de naam van Jezus waardoor behoudenis verkregen kan worden. Het is in Jezus alleen. Het is Christus alleen. Alles wat schaduw veroorzaakt, ik moet minder worden. Dat is wat u moet veroorzaken in uw leven. En Christus moet meer worden. Dit is het moment dat u voor hem moet buigen. Dit is het moment dat u moet pleiten bij de Vader dat hij de ogen door zijn geest mag openen. Dat je mag zien wie Jezus is. Zijn armen staan wijd open. Maar het is alleen als u de getuigenis van Jezus aanneemt. Gelooft dat hij de Zoon van God is. Dat hij van boven gekomen is. Dat zijn getuigenis waar en waarachtig is. Dat hij getuigt van wat hij gezien en gehoord heeft. En doe het nu. Kom tot hem. Verootmoedig je. Vertrouw op Jezus Christus alleen. En u zult eeuwig leven ontvangen. Stel het niet uit tot morgen. Dit is de dag. Nu is het moment. Kom tot hem. Als u sterft en u heeft geen geloof in Jezus Christus alleen, dan zegt de Bijbel dat u onder de toorn van God gebleven bent. En dat alle macht die Christus ontvangen heeft, dat hij het oordeel over uw leven zal uitspreken in de eeuwigheid, in de hel, zal geven. De uitweg is Christus en Christus alleen. Maar ook als wij hem jaren kennen, ga eens in uw leven na wat schaduw veroorzaakt bij Christus. Zoals vorige week Johannes de Doper. En haal Christus eens naar voren. Denk eens na over de term Christus alleen. Want daar staat of valt onze geestelijke groei mee. Daar staat of valt de eer van onze hemelse Heer mee. Daar staat of valt ons beeld van hem mee. Hij kwam van boven. Hij is boven alles. Hij is de enige getuige die spreekt over wat hij gezien en gehoord heeft. Zijn getuigenis, als we dat aannemen, dan bezegelen we zoveel meer. Hoe mogen we daar eens over nadenken? Dat Christus alleen... niet alleen Christus brengt, maar veel meer. Wel, Vader, wat een boodschap. Christus alleen. Heer Jezus, u bent zo uniek. U bent zo glorieus. U bent zo hoog verheven. U kwam uit de hemel om uw grote naam te verkondigen op aarde en te laten zien wie de Vader was. Heer Jezus, u als enige getuige sprak over hetgeen wat u zelf gezien en gehoord had. U was een ooggetuige. U was feitelijk de kroongetuige uit de hemel. Alles draait om u. En uw getuigenis. Het waar en waarachtig is. Dank voor dit stuk in de Bijbel, Heer. Dat ik zo laat zien... dat wat Johannes al aanzag komen, Johannes de apostel, in de kerkgeschiedenis, dat er goede dingen voor Christus konden komen. Maar ook dat Christus zo centraal moet komen te staan, dat we alleen maar Christus zien en niets en niemand anders. En Heer Jezus, als we u zien, gaan we de rest van uw woord begrijpen. gaan we de Vader doorgronden en eren wij en zijn vervuld van de Heilige Geest. Mogen wij minder worden, Heer. Dat is één werk. Maar mag u meer worden, ook in ons denken en er alles uit genade. Amen.